onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 119, het 17e vers willen wij gaan zingen. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Het 17e van Psalm 119. Ook deze middag belijdenis van het geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 139, het derde vers. Gij hebt van achteren mij bezet, vooruit wordt mij de vlucht belet. Ik word bepaald door uw hand. Hoe zou ik met mijn zwak verstand naar uw wonderen kennis streven? Ze is mij te groot, te hoog verheven. En daarna wordt u gelezen uit Matteüs 15, vers 21 tot en met 28 en uit Romeinen 9, vers 11 tot en met 21. Schriftlezingen voor deze middag zijn Matteüs 15, vers 21 tot en met 28 en Romeinen 9, vers 11 tot en met 21 na de geloofsbelijdenis en Psalm 139, vers 3.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zitten er ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Matthäus 15, de verzen 21 tot en met 28. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordde en zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. En ze zeiden: Ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Vervolgens lezen u Romeinen 9, de verzen 11 tot en met 21. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of iets kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is: Jacob heb ik lief gehad, en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes: Ik zal mij ontfermen die ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn die ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Want de schrift zegt tot Farao: Tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik u al mijn kracht bewijzen zou, en dat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan diens hij wil, en verhardt die hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen: Wat klaagt hij dan nog, want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom heb gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? Zover de schriftlezing.
Wij willen de behandeling van de Dordtse leerregels vervolgen en we zijn toegekomen aan artikel 14 en 15 van de Dordtse leerregels van hoofdstuk 1. Dordtse leerregels hoofdstuk 1, artikel 14 en 15. En het is zo dat artikel 14 in de achterliggende preken al nadrukkelijk aan de orde gekomen is, ter sprake gekomen is en ook nog, als de Heer het geeft, ter sprake zal komen verderop. Dus we willen ons vooral richten op het 15e artikel. Maar we lezen hoofdstuk 1, 14 en 15. Voorts gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad door de profeten, door Christus zelf en door de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidige dagen, te zijner tijd en plaats in de kerken Gods, de welke ze bijzonderlijk is toegeëigend, voorgesteld worden, met de geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogste, ter ere van Gods heilige naam en tot een levendige troost van zijn volk. En dan artikel 15, deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift daarmede allermeest aan, wanneer zij wijders getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren, of in Gods eeuwige verkiezing voorbijgegaan, namelijk die, welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene, dat betekent de algemene ellende te laten, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort, en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der verwerping, het welk God geenszins maakt tot een auteur van de zonde, het welk Gods lasterlijk is te denken, maar hem wel stelt tot haar verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn licht en wijsheid. Ja, Heere, daar mogen we u wel om smeken deze middag. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons zouden leiden. Want, Heere, u kent het onderwerp dat vanmiddag onze aandacht moet hebben. En wij zijn kleine, nietige mensen, op de kansel, onder de kansel. Wij zijn mensen en u bent de grote majesteitelijke God, in wie geen doorgronden is van mensenkant. Want, Heere, u bent veel groter dan dat wij u begrijpen kunnen. Mogen we dat vanmiddag allereerst beseffen. En wilt u ons hart vervullen met diepe eerbied, als we nadenken over u en als we nadenken over de diepte van uw verkiezing. Wilt u de woorden die we in het boek Job vinden ook op ons hart laten wegen? God is groot en wij begrijpen het niet. Heere, u kent degene die wanhopig kunnen worden wanneer ze horen over verkiezing en verwerping. Wilt u geven dat de preek van deze middag mensen op geen enkele manier in de wanhoop brengt? En wanneer u uw Bijbels licht over deze dingen laat vallen, dan zal dat ook niet gebeuren. Maar u kent ook de aanvallen van de vorst der duisternis, die altijd weer uw woord en de waarheid van uw woord zal proberen te verdraaien. En die uw kinderen van de troost wil beroven en ook uw kinderen nog zo vaak kan duidelijk maken dat ze wel een verworpene zullen zijn. Die aanvechtingen zijn toch ook niet onbekend aan sommigen die uw naam kennen en vrezen. Heere, wil u de Satan schelden? Wilt u uw kinderen ook geopende ogen geven voor de listen van de duivel, opdat ze doorzien mogen worden? En datzelfde leerstuk van verkiezing en verwerping wordt door de duivel evenzeer gebruikt om onbekeerde moedeloos te maken. Heere, wilt u geven dat hij ook daarin niet zal slagen? Wilt u ook dat verijdelen? En wilt u geven dat mensen niet wanhopig of moedeloos zullen worden, maar juist ook vanmiddag mogen worden aangespoord om te strijden, om in te gaan? Nu de poort nog geopend is en nu het ons nog toeroept, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. U kent de strijd van degene die daar ook verstandelijk mee vast kunnen lopen. Dat kunnen onze jongeren zijn, maar het kunnen ook mensen op oudere leeftijd zijn. Mensen die de dingen proberen bij elkaar te krijgen en daar maar niet in slagen. Heere, wilt u ons geven dat we eerbiedig mogen buigen voor uw woord, ook als wij de dingen niet bij elkaar kunnen krijgen met ons verstand. En brengt u ons door genade op de plaats van de Canaanese vrouw, die niet discussieerde en niet redeneerde, maar mocht buigen aan uw gezegende voeten. En Heere, laat dat toch de plaats mogen zijn waar we allen terecht mogen komen vanmiddag. Wil u die genade schenken? Zou dat een wonder zijn, Heere? Juist ook in het leven van hen die al zo vaak op dit leerstuk gebotst zijn in hun leven. Die zoveel vragen hebben, die zoveel strijd kennen, die zoveel weerstand gevoelen in hun hart tegen deze dingen. Wat zou het een wonder zijn van uw genade als u zulke mensen vanmiddag eens aan het einde van hun strijd brengt. En dat kunt u, Heere. U kunt ze brengen op die plaats waar u de Canaanese bracht. Wil u het doen? En Heere, wil u zo aan ons denken? Geeft u dat er vanmiddag gesproken mag worden in nauwe verbondenheid aan uw woord en in overeenstemming met uw woord? Bewaar ons voor dwaling, op welke manier dan ook. Wilt u aan ons allen denken? Wilt u ook de kinderen en de jongeren helpen, als het geen makkelijke stof is die de aandacht vraagt? Laat er toch ook voor hen een woord bij mogen zijn. Heere, wilt u uw kinderen vertroosten? En wilt u zo aan ons allen denken? Denk aan de gemeente die is opgekomen. Denk aan degene die thuis met ons meeluisteren. Wil u bijzonder de afgedwaalden terugbrengen? Heere, wilt u onze kerken gedenken en de opleiding, allen die zich voorbereiden op de dienst des woords, wil u ze geven wat nodig is? Wilt u denken aan andere kerken in ons land? En wilt u geven dat uw woord heerschappij mag hebben en dat uw geest krachtig zal werken onder de prediking, ook deze dag? En dat velen in ons land en ook in de stad waar we wonen mogen worden toegebracht. Heere, wilt u het zendings- en evangelisatiewerk zegenen en bijzonder de prediking van uw woord onder Israël tot zegen laten zijn? We bidden u zo of u wil denken aan deze wereld in nood. Daar waar grote moeite en zorgen en verdriet is. Wilt u de nood lenigen? Wilt u ook allen die hulp mogen bieden geven wat nodig is? Boven alles, Heere, leer ons zien wat onze grootste nood is. En leer ons aan uw genade troon bedelen. Om die nood opgelost te krijgen. Om dat gebrek vervuld te krijgen. En wees u zo met ons. We bidden u voor de kinderen en de jongeren als een deel van hen ook morgen als u het geeft weer naar school hoopt te gaan. U weet ervan als we er tegenop zien. U weet ervan als we met spanning de dingen tegemoet zien. Wil u helpen. Wil u bewaren op weg naar school iedere dag. Door het verkeer en te midden van alle gevaren. Wilt u helpen op school bij alles wat we hebben te doen. Wilt u bijzonder ook helpen om voor uw naam uit te komen daar waar dat van ons gevraagd wordt. We dragen de leerkrachten, de leraren en de leraressen. De besturen en de raden aan u op. Geeft u allen die u een taak gaf in het onderwijs wat nodig is. Een verantwoordelijke taak is aan hen gegeven. Heere, wilt u geven dat ze dat mogen beseffen. En dat ze zelf voor uw aangezicht mogen staan om door u onderwezen te worden. En om dat onderwijs door te mogen geven aan de kinderen en de jonge mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Heere, wil u zo met ons allen zijn. U kent ook alle bange strijd en vragen. U weet van alle moeite en alle verdriet. We leggen het voor u neer. Schenkt u de genade om het in uw hand te mogen geven. En wil u vertroosten. Zo vragen we het u alles. En zegent u alles wat deze week nog aanstaande is als u het geeft. De kerkenraadsvergadering. De dag met de ouderen. De startdag van de gemeente aanstaande zaterdag. Laten er goede ontmoetingen mogen zijn en goede en gezegende gesprekken. Zo bidden wij u om alles wat nodig is, wat wij niet verdienen, maar wil ons horen en verhoren, uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan zingen van de 73ste psalm, het 8ste en het 9e vers. 8 en 9 van psalm 73. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 73, het 11e vers, willen wij na de prediking zingen. 11e vers van Psalm 73, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een van de dingen die de duivel graag doet, is preken. Dan neemt hij een tekst of een woord uit de Bijbel, een begrip uit de geloofsleer, een eigenschap van God misschien, en dan houdt de duivel daar zo een preek over. In de gedachten, in de harten van mensen. En dan kan de duivel allerlei teksten gebruiken, allerlei woorden gebruiken. Laat ik u zomaar een willekeurig voorbeeld noemen. De barmhartigheid van God. Daar zou de duivel over kunnen preken en dan preekt hij zo in uw gedachten, in uw voorstelling, in jouw jonge leven, dat hij zegt, God is toch barmhartig, dus het maakt eigenlijk niet uit hoe je leeft, want de Heere begrijpt alles wel en ziet alles wel door de vingers en uiteindelijk komt alles met iedereen wel goed. Dat is een onbijbelse preek natuurlijk, maar we zouden kunnen zeggen, het is toch wel een preek. En evengoed als de duivel daarover preekt, preekt hij ook over de verwerping en over de verkiezing. Want dat is ook een onderwerp waar de duivel graag over spreekt in gedachten van mensen. En hoe preekt hij daar dan over? Wel, dan zegt hij tegen mensen, je bent een verworpen hoor. Het heeft helemaal geen zin om God te zoeken. Het heeft helemaal geen zin om te bidden, om Bijbel te lezen, om te luisteren naar het woord, want je zult er toch nooit komen. En met dat soort gedachten kan de duivel juist komen wanneer een mens om allerlei redenen lichamelijk zwak is of psychisch zwak is. En dan legt hij dergelijke dingen nog eens meer aan het hart van mensen. Wel, als de duivel zo preekt, gemeente, betekent dat dan dat wij al die onderwerpen die de duivel aangrijpt maar moeten mijden? Zou dat betekenen dat wij niet meer over de barmhartigheid van de Heere mogen preken of mogen nadenken? Natuurlijk niet. Dat betekent het niet. Want Gods woord spreekt ook over de barmhartigheid van de Heere en over de genade van de Heere. Daar mag zeker wel over gesproken worden en daar moet over gesproken worden, maar dan wel naar het woord. En zo geldt dat precies ook als het gaat over de verkiezing en over de keerzijde daarvan. Het is niet zo dat we van de weer omstuit, maar over al die dingen moeten gaan zwijgen. U kunt dat wel eens tegenkomen als een gedachte. Maar Gods woord spreekt erover. Maar het komt er wel op aan, hoe spreken we erover? Hoe denken wij erover na? Hebben we oog voor ook dat? Voor de manier waarop de duivel met deze onderwerpen mensen onverschillig of zorgeloos of juist wanhopig maakt. En daarom is het dat we deze middag over dat diepe onderwerp van de verwerping toch met elkaar zullen nadenken. Al is het alleen al omdat de duivel daar ook over preken kan. En omdat de duivel daar ook mensen zo wanhopig mee kan maken, dan gaat het er ons vanmiddag om, wat is nu de Bijbelse waarheid van deze dingen? Wat zegt God in zijn woord over deze dingen? En dan mogen de Heere onszelf zijn licht en zijn waarheid geven, om ons te leiden ook in deze dingen. Een onderwerp waar veel vragen over zijn. En dat schrijven we dan ook maar als thema boven de preek. Vragen over de verwerping. Drie gedachten. Allereerst stellen we een vraag aan de schrift. Dan zullen we onder andere de vraag gaan stellen, spreekt de Bijbel eigenlijk wel over deze dingen? Een vraag aan de Schrift. In de tweede plaats een vraag van ons verstand, want er kunnen ook heel wat verstandelijke vragen zijn over deze dingen. En mensen kunnen ook verstandelijk vastlopen bij het nadenken over verkiezing en verwerping. En die vragen moeten we ook serieus nemen. Die vragen hebben ook een antwoord nodig. Wel een bepaald antwoord, maar vragen van ons verstand. Maar dan is er ook nog een andere vraag. En dat is de vraag van het hart. Zo zou er vanmiddag ook iemand in de kerk kunnen zitten. Iemand die in zijn hart zoveel weerstand en vijandschap voelt tegen de dingen van verkiezing en verwerping. En die misschien wel iets begrijpt van wat Luther schrijft in het verslag over zijn eigen bekering. Dan zegt Luther op een bepaald moment: ik, en dat is aangrijpend om uit te spreken, maar ik zeg het toch. Dan zegt Luther: ik haatte die God. Weet u waarom ik dat vanmiddag zeg? Omdat er misschien wel mensen zijn die zo met haat in hun hart in de kerk zitten. Maar als het nou voor Luther kon, en als Luther nou ontdekt is aan de liefde van God in Christus, zou het dan voor u, die misschien met zoveel harde gevoelens in de kerk zit, niet kunnen? En behalve die vraag van het hart waarbij u strijd hebt met deze dingen, zou daar inderdaad ook de wanhoop kunnen zijn. Zal ik toch niet een verworpene zijn? Wel, over die vragen willen we dan ook nadenken. Dus drie vragen: een vraag aan de Schrift, een vraag van ons verstand en een vraag van ons hart. Het is allereerst belangrijk om deze middag te letten op de plaats in de Dordtse leerregels waar de verwerping aan de orde komt. En misschien dat iemand wel zegt: dominee, kan u aan het begin van de preek niet heel kort even zeggen wat er met de verwerping bedoeld wordt? Nee, dat kan ik niet. Daar heb ik wel over nagedacht, want dat zou de dingen misschien duidelijk maken, maar dat kan ik niet heel kort zeggen. Ik geloof ook niet dat dat mag. We zullen wel gaan zien wat de verwerping precies is in de tweede gedachte, maar daar zijn heel wat woorden voor nodig. Maar dan allereerst dus aandacht voor de plaats waar de Dordtse leerregels de verwerping ter sprake brengen. U weet, de Dordtse leerregels zijn opgeschreven tijdens al die vergaderingen van de Dordtse synode in het jaar 1618 en 1619. Daar waren twee partijen, de dwalende partij, de partij van de remonstranten, en de partij die in de waarheid van Gods woord heeft mogen gaan, de partij van de contra-remonstranten. Maar die eerste partij, de dwalende partij, de remonstranten, die hebben hun best gedaan in de geschiedenis om de verwerping zo snel mogelijk aan de orde te stellen. Die wilden alle discussie over verkiezing en verwerping beginnen met dit onderwerp van de verwerping. Want dan zou, zo hoopten ze, wel duidelijk worden wat een verschrikkelijke leer die leer van de verwerping was. En dat Calvijn en allen die in zijn spoor wilden gaan, de contra-remonstranten, dat die het helemaal bij het verkeerde eind hadden. Maar als de Dordtse vaderen de Dordtse leerregels waar de preken over gaan hebben opgesteld, dan hebben ze heel bewust gekozen om niet te beginnen met de verwerping. Waar zijn ze wel mee begonnen? Dan blik ik met u nog even heel ver terug naar de eerste preken over dit belijdenisgeschrift. Ze zijn begonnen in het paradijs. Bij de val, in de zonde. Ze zijn begonnen bij onze keus tegen God en bij onze zonde en bij onze schuld. En nadat ze dat voorop hebben gesteld, hebben ze vervolgens gesproken over dat wonder dat God zijn zoon in deze wereld heeft gezonden om zondaren zalig te maken. Dat God het evangelie in deze wereld heeft gezonden, zodat zondaren opgeroepen worden tot bekering en tot geloof. En toen hebben ze geschreven over die tweeërlei uitwerking van het woord, dat sommigen door genade tot bekering en geloof komen en dat anderen door eigen schuld onbekeerd voortleven en ongelovig het woord verwerpen. En van daaruit zijn ze toen afgedaald naar, nee ook nog niet naar de verwerping, maar naar het wonder van de verkiezing. Dat God sommige mensen, een menigte schreven ze, een veelheid betekende dat, dat God sommige mensen heeft uitverkoren, vele mensen heeft uitverkoren om zalig te worden. Mensen die tegen hem hadden gekozen. Mensen die nooit naar hem zouden vragen, maar God heeft naar hen gevraagd. En God heeft in genade en in eeuwige liefde op hen neergezien. Dat wonder van de verkiezing van mensen die niet beter zijn of waardiger dan anderen. En toen hebben onze Dordtse leerregels ook nog duidelijk gemaakt dat Gods kinderen van die verkiezing in meerdere of in mindere mate verzekerd worden. Dat ze dat op een bepaalde manier, ik herhaal dat nu allemaal niet, maar dat ze dat op een bepaalde manier ook mogen gaan weten. En vanuit dat perspectief, vanuit die invalshoek, wordt vervolgens de verwerping ter sprake gebracht. Kijkt u maar mee aan het begin van artikel 15. Daar staat: deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst de Heilige Schrift ons daarmede allereerst aan, wanneer zij verder getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren of in Gods eeuwige verkiezing voorbijgegaan. Wat de Dordtse leerregels hier zeggen is: als de Bijbel spreekt over het wonder van de verkiezing, dan wordt dat wonder van de verkiezing nog eens onderstreept door de keerzijde daarvan. En wat is die keerzijde? Wel, dat als God besloten heeft, al voor de grondlegging van de wereld, voor de schepping wil dat zeggen, als God toen al besloten heeft dat hij sommige mensen zou uitkiezen om ze zalig te maken en om ze voor eeuwig zalig te laten worden, dat als God toen vele mensen heeft uitverkoren, daar ook een keerzijde is. En die keerzijde is dat er dus ook mensen zijn die God niet heeft uitverkoren. Dat er ook mensen zijn die, zoals het er hier staat, die God in zijn eeuwige verkiezing voorbij gaat. Maar als de Bijbel daarover spreekt, en misschien gaan er in uw hoofd al allerlei raderen draaien en allerlei gedachten komen op en u denkt, wat moeilijk, hoe kan dat nu? Komen daar straks op terug. Maar nu even aandacht hiervoor. Als de Bijbel daarover spreekt, dan is dat allereerst om naar Gods kinderen toe duidelijk te maken, wat is het een onbegrijpelijke, eenzijdige, vrije genade van God dat hij u uitverkoren heeft. Want de zaligheid is niet aller. U hebt iets ontvangen wat niet allen ontvangen hebben. dan is dat er allereerst voor bedoeld dat Gods kinderen in een diepe eerbiedige verwondering terechtkomen en dat ze gaan instemmen met die oude dichtregels. Waarom was het op mij gemunt, daar zovelen gaan verloren? Weet u wat dat betekent, gemeente? Dat wij het Bijbelse zicht op het stuk van de verwerping, zoals ik het nu in navolging van onze belijdenis ook maar noem, maar dat wij het Bijbelse zicht op de verwerping ten diepste pas kunnen krijgen wanneer we door genade mogen weten uitverkoren te zijn. Dan krijgen we pas echt het Bijbelse zicht op deze dingen. Intussen is er dan wel een vraag te stellen, en dat is een vraag aan de schrift, zoals onze eerste gedachte luidde. Dat is de vraag: leert de Bijbel dat echt? Leert de Bijbel echt, zoals de Dordtse leerregels het hier zeggen, getuigt de Heilige Schrift echt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar dat sommigen niet zijn verkoren of in Gods eeuwige verkiezing voorbijgegaan zijn? Is dat wat de Bijbel leert? Als u met mij even bladert naar de kortste brief aan het einde van het Nieuwe Testament, de Judasbrief, dan lees ik daar, en ik lees het u voor, in Judas, heeft maar één hoofdstuk, in Judas het vierde vers, dat daar Gods woord zegt: want er zijn sommige mensen ingeslopen, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid en de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. En dan wordt erbij gezegd, bijna aan het begin van dat vers, die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Dus daar hebt u een tekst die duidelijk zegt over dwaarleraars die Gods evangelie veranderen in een boodschap van ontuchtigheid en van zonde en bandeloosheid, dat Judas schrijft: ze zijn tevoren tot dat oordeel opgeschreven. Daar ziet u iets van de Bijbelse leer van de verwerping. En om nog een ander voorbeeld te noemen, 1 Petrus 2, vers 7 en vers 8, daar schrijft Petrus: u dan die gelooft, is hij, de Heer Jezus Christus, dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots en een rots der ergernis voor degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde. En dan komt het: waartoe zij ook gezet zijn. Daar hebt u een tweede voorbeeld van deze dingen. En ik zou u kunnen wijzen op wat we lezen in Romeinen 9, onze schriftlezing van deze middag. U kunt daarin nog meer woorden vinden die ook gaan, niet alleen over de verwerping van een volk, maar ook over de soevereine verwerping door God van mensen. Dus wij moeten in alle eerlijkheid wel zeggen, op grond van het woord van God, dat inderdaad de Bijbel getuigt, zoals onze belijdenis het zegt, dat niet alle mensen uitverkoren zijn. Trouwens, als u de uitverkiezing leert, dan ligt in dat begrip al opgesloten dat er ook een keerzijde is. En ik neem op dit punt afstand van al die leraren, met naam bekend of anoniem, die denken de mensen een dienst te bewijzen door te zeggen dat deze dingen in de schrift niet gevonden worden en niet voorkomen. Want dat is niet iets waar mensen een dienst mee bewezen wordt. Wij zullen altijd moeten vragen, wat zegt het woord? En als dat woord geweldige diepten heeft, waar wij voor huiveren. Die ons soms beklemmen kunnen. Dan is het toch niet de weg om onze ogen te sluiten en te zeggen, ja, maar dat staat niet in de Bijbel of dat wordt weer heel anders bedoeld. Zo hebben onze vaderen er nooit over gesproken. Zo spreekt de schrift er ook niet over. Maar dan voeg ik er direct wel iets aan toe, gemeente. En dat is belangrijk, dat moet u er echt bij horen. Dat als ik deze dingen zo naar voren breng, en ik heb in de achterliggende week ook getwijfeld en geaarzeld, moet ik dat nou zeggen? Want ik kom soms ook wel eens iemand tegen die zo worstelen kan met die vraag, zou ik geen verworpene zijn? Zijn zulke mensen nu geholpen met dergelijke teksten? Wat ik erbij zou willen zeggen is dit, dat de duivel zulke teksten die voorkomen in de Bijbel gebruiken wil om een mens moedeloos te maken, wanhopig te maken. En als de woorden zo klinken in uw gedachten, in uw hart, en als u merkt dat de dingen u verlammen, dan moet u daarin toch ook maar zien de aanval van de vorst der duisternis. Die ook over het woord van God kan preken, maar hele verkeerde preken houdt. En dan mag u vragen, Heere, verlos me daarvan. Want het is nooit de bedoeling van de Heere in zijn woord dat zulke teksten mensen in de wanhoop drijven. Het is nooit de bedoeling van de Heere dat zulke teksten mensen onverschillig, dof, berustend maken. Ik ga toch verloren. Dat is nooit de bedoeling. De Heer Jezus zegt het zo dringend, strijd om in te gaan. Jesaja zegt het zo nadrukkelijk, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. De Heere zegt het door middel van Jesaja ook zo ruim, wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde en wordt behouden. En als u aangevallen wordt en moedeloos gemaakt wordt met dergelijke teksten, dan moet u er maar op rekenen, dat zijn aanvallen van de vorst der duisternis. En dan moet u daar tegelijkertijd, net zoals Luther dat deed, Gods woord op andere plaatsen tegenoverstellen. En dan mag u het ook zeggen, duivel, je weet niet wie er verworpen zijn, want dat weet de duivel niet. Die heeft nooit geblikt in het boek des levens des lams. Duivel, je weet het niet. En er staat ook geschreven, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En als die teksten in het leven van een kind van God soms klinken, de duivel ook Gods kinderen soms weer zo tot de wanhoop kan proberen te brengen. Nogmaals, Luther had daar ook last van. Ja, dan zijn die teksten toch eigenlijk heel ergens anders voor bedoeld. Dat Gods kinderen in de ootmoedige verwondering terechtkomen. En dat ze het zeggen, Heere, het zou nou verdiend geweest zijn als dat voor mij gold. Maar wat een wonder dat u mij lief gehad hebt met een eeuwige liefde. En dat u me met koren van goede tierenheid getrokken heeft. Kijk, dat is wat de Dordtse leerregels bedoelen als ze aan het begin zeggen, deze eeuwige en onverdiende genade van de verkiezing wijst en prijst de schrift ons aan op deze manier. Nou, dat is het eerste. Een vraag aan de schrift. Maar dan rijst ook de vraag op van het verstand. En dat is de vraag, is dat nou wel eerlijk? Mag dat nou wel? Is dat niet waar ons hart tegen in verzet en in opstand tegenkomt? Is God wel rechtvaardig in deze dingen? Kan een mens er dan eigenlijk wel wat aan doen? Vragen die in ons verstand, nog een keer, ze kunnen ook in ons hart opkomen, maar ze kunnen ook al in ons verstand opkomen. Een van de verklaarders van de Dordtse leerregels, een oude dominee met heel veel ervaring, die schrijft ergens, dat is vooral, ik wil dat niet generaliseren, maar dat is vooral het geval bij jongens zo tussen de 16 en de 25 jaar. Dat kan in ieder geval. Ik zeg natuurlijk helemaal niet dat meisjes die vragen niet kunnen hebben, of oudere mannen of vrouwen. Maar daar zou wel eens iets in kunnen zitten. Dat juist ook opgroeiende jongeren met die vragen vast kunnen lopen. Is dat wel eerlijk? Vraag van ons verstand. Wel, dan zullen wij toch nog eens een keer goed helder moeten proberen te krijgen wat er nu precies met dat besluit van de verwerping bedoeld wordt. Ik zei u al, dat kunt u niet in drie woorden zeggen. Wij zijn dat niet gewend, begrijp u me goed, ik pleit er ook op geen enkele manier voor, maar stelt u zich nou voor dat we dat allemaal eens voor onszelf zo zouden opschrijven op dit moment. Wat is dat nu precies, de verwerping? Dan zou het wel eens kunnen dat we iets opschrijven wat heel anders is dan wat de Bijbel ermee bedoelt. Wat zegt de Bijbel daar dan over? Wel, onze Dordtse leerregels gaan dat samenvatten en dan gaan we dat maar nauwkeurig lezen. Verderop in artikel 15. We waren gebleven bij dat of in Gods eeuwige verkiezing voorbij gegaan. En dan ga ik verder lezen, namelijk die welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft. En dan houd ik even stil. Want hier moeten we één bepaald woord heel nadrukkelijk onderstrepen. Dat is het woord vrij. God is gans vrij. Wat betekent dat? Dat betekent dat God het niet verplicht is om mensen zalig te maken. Dat hij het niet verplicht is om mensen uit te kiezen. God is vrij. Niemand van ons kan een recht tegenover de Heere laten gelden. En God is ook niet verplicht om alle mensen zalig te maken. Laat ik dat proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Het is een gebrekkig voorbeeld. Dat zijn voorbeelden altijd in deze, maar stelt u zich voor een miljardair ergens in Amerika. Een man schatrijk. En op een dag besluit die man om een kwart van zijn vermogen, dat is een ontzettend groot bedrag, om een kwart van zijn vermogen te geven aan de armoedebestrijding in, laat ik zeggen, Azië. En dat geld wordt daar ingezet. En er worden heel veel mensen geholpen en heel veel mensen gered van de hongerdood en van de armoede. En dat is allemaal te danken aan die weldoener die zoveel geld heeft gegeven. En stelt u zich nou voor dat er in Afrika honger uitbreekt in een bepaald land en dat daar mensen sterven van de honger. Dan zal niemand van ons het toch in zijn hoofd halen om te zeggen dat die mensen daar sterven van de honger, dat is nou de schuld van die miljardair in Amerika. Want die heeft een kwart van zijn geld aan mensen in Azië gegeven, maar hij heeft het niet gegeven aan mensen in Afrika. Die man was dat niet verplicht. Die man heeft uit goedheid een deel gegeven aan bepaalde mensen. Maar hij was niet verplicht om mensen elders te helpen. Hij was vrij. Wel, het is een gebrekkig voorbeeld. Maar in een veel diepere zin is de God die hemel en aarde geschapen heeft vrij. Hij is niet verplicht om mensen te helpen die zich door eigen schuld in de ellende hebben gestort. Dat is het eerste wat de Bijbel ons zo duidelijk ook voorhoudt als het over deze dingen gaat. En misschien dat heel veel moeite met de dingen waar het dan deze middag over gaat ook wel te maken heeft met het feit dat wij God niet vrij laten. Dan gaan we nog eens verder lezen. Welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk, onveranderlijk welbehagen besloten heeft om in de algemene ellende te laten waarin zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort. Dat is wat er over de verwerping wordt gezegd. God heeft besloten mensen in de ellende te laten waarin ze zich door eigen schuld, en onderstreept u ook dat, hebben gestort. Onze Duitse vaderen wijzen er in navolging van de schrift op dat het de eigen schuld van mensen, ons mensen, is dat we ons in de ellende hebben gebracht. En dan lezen we nog wat verder. En met het zaligmakend geloof en de genade van de bekering niet te begiftigen. Dat wil zeggen, het zaligmakend geloof en de genade van de bekering niet te geven. Dat is God ook niet verplicht. Maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde uiteindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen, eeuwig te veroordelen en eeuwig te straffen. Dat zijn wel hele diepe dingen. Dat zijn wel hele moeilijke dingen. Maar wat hier staat, dat is toch, als een mens verloren gaat, dan is dat, en dat is volop Bijbels om het zo te zeggen, dan is dat door eigen schuld. Vanwege de schuld van het ongeloof en vanwege de schuld van alle andere zonden. De zonden tegen Gods wet. Dan is dat omdat God mensen ook heeft gelaten in hun eigen wegen. En in de ellende waar ze zichzelf ingestort hadden en waar ze ook zelf voor gekozen hebben. Dat is wat er allemaal meeklinkt als het over deze dingen gaat vanuit de Bijbel. Kijk, dat is een heel andere voorstelling dan die voorstelling die u misschien in gedachten had. En dat is de voorstelling die niet juist is. Dat is de voorstelling dat God van eeuwigheid heeft gezegd. Dat is een hele platte voorstelling. Die zalig, die niet. Die behouden, die voor eeuwig verloren. U zegt, wat is het verschil? Wel, dat in de omschrijving die we hier voor ons hebben, veel meer de Bijbelse diepte en allerlei Bijbelse accenten horen meeklinken die u elders niet meer hoort. In die voorstelling waarbij God wordt voorgesteld als, iemand heeft eens gezegd, als de grote vissorteerder in de stilte van de eeuwigheid, die bepaalde vissen zomaar wegwerpt en andere vissen in het net brengt. Maar die voorstelling is plat. Die voorstelling is niet tot eer van God. De Bijbelse voorstelling is, mag ik het nog eens proberen samen te vatten, die is, er is een van eeuwigheid voorbijgaan door God van sommigen. Dat is er. En tegelijkertijd is verloren gaan door eigen schuld. En zal een mens de oorzaak van zijn verloren gaan moeten zoeken in zijn eigen ongeloof en in zijn eigen zonde. U zegt, dominee, er klopt iets niet in wat u daar zegt. U gebruikt een hoop woorden om het wat bij elkaar te krijgen, maar ergens klopt er iets niet. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt voor mijn verstand en voor jouw verstand klopt het niet. Wij kunnen het niet bij elkaar krijgen. Maar zul je één ding bedenken. En dat is dat God altijd groter is dan dat wij hem begrijpen kunnen. Ik kan die dingen uiteindelijk ook niet helemaal op een bevredigende wijze voor het verstand uitleggen. Ik geloof ook vast dat we dan midden in de ketterij zitten. Aan de ene of aan de andere kant. Bijbels is, daar is een donkere keerzijde van de verkiezing. God is van eeuwigheid aan sommigen voorbijgegaan. En tegelijk ligt de verantwoordelijkheid ten volle bij de mens. Dat is bijbels. En een mens gaat verloren door eigen schuld. Onder de welmenende roepstemmen van God die het heeft gezegd. Dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En als u vanmiddag zou zeggen, als jij zou zeggen. Maar dat klopt toch niet. Dat kan ik niet bij elkaar krijgen. Dan vraag ik het je en ik zeg het misschien scherp. Maar het is toch wel in de liefde. Wil jij een God die zo klein is, dat hij precies past in jouw begripsvermogen? Is dat het? Wil jij een God die zo klein is, dat wij hem helemaal begrijpen kunnen? En dat wij achteroverleunend in onze kanselstoel of in onze kerkbank, waar dan ook, dat wij God goedkeurend kunnen toeknikken en kunnen zeggen, zo is het goed en zo begrijpen wij het. Wil jij zo'n kleine God? God is altijd groter. God is groot en wij begrijpen het niet, zegt de Bijbel. Ook als het over deze dingen gaat. Niet op alle vragen van het verstand is zomaar een antwoord te geven. Maar je bent toch ook meer dan verstand. Je hebt toch ook een hart. En bij God is raad voor het hart. En voor vragen van het hart. Wat voor vragen dan? Onze laatste gedachte. Wel die vraag van een jongen of van een meisje, van een man of van een vrouw, die maar niet uitgestreden raakt. En die het maar niet verliezen kan. Die zo worstelt. En die helemaal op deze dingen stuk loopt en niet meer weet hoe het verder moet. Dat zou ook je worsteling kunnen zijn. Maar dan bent u, dan ben jij niet geholpen met een hele verstandelijke redenering. Of met een brochure waarin alle moeilijke stukken in de Bijbel zomaar even met een strijkijzer gladgestreken worden. Zodat je ten diepste maar een slappe boodschap overhoudt. Daar bent u niet mee geholpen. Weet u waar we dan mee geholpen zijn? Als God zo'n strijder op de knieën brengt. Als God het je eens van hem laat verliezen. En zou ik daar vanmiddag dan ook niet toe mogen oproepen? Ja, laat ik dat eens doen vanmiddag. Als je nou altijd nog gestreden hebt met zoveel verstandelijke redeneringen. Lever die wapens nu toch eens in. Laat al dat verzet toch eens varen. Buig nu toch eens de knie voor die God die je niet begrijpen kan. Op dezelfde manier als die Canaanese vrouw. In Matteüs 15, onze schriftlezing. Die er door de Heer Jezus heel persoonlijk buiten gezet werd. Want dat gebeurde bij die vrouw. Die vrouw kreeg te horen en ze kwam uit de delen van Tyrus en Sidon, dat was heidens gebied. En ze kwam met haar nood naar de Heer Jezus toe en wat zei de Heer Jezus? Ik ben niet gezonden dan alleen tot de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, ik ben helemaal niet gekomen voor u heidin die u bent. Ik ben alleen maar gekomen voor de verlorenen van Israël en u bent dat niet. Christus zette haar er met zijn woorden letterlijk buiten. En wat gaat die vrouw doen? Die vrouw is niet gaan discussiëren. Is dat nou wel eerlijk, Heer? Ik kan er toch ook niks aan doen dat ik geboren ben in Tyrus en Sidon. Die vrouw is niet gaan redeneren. Dat had ze ook kunnen doen. Dan had ze kunnen zeggen, wel dan helpt het allemaal niets meer. Dan ga ik maar terug met mijn nood. Dan haal ik maar uit het leven wat erin zit. Maar die vrouw kwam op de knieën. Die ging buigen. Ja, Heere. U bent vrij. Ik heb het niet verdiend. Maar ik laat u niet los. Die vrouw beoefende iets van dat wonderlijke geheim van de Heere. Wel vrijlaten, maar toch niet loslaten. Datzelfde wat Jacob doen mocht bij Peniel, toen hij de Heere aangreep en het zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent. Dat is echt de enige weg voor strijders tegen dit leerstuk. Om met al je vijandschap en met al je vragen, en met al je verzet en al je protesten en al je redeneringen te buigen en aan de voeten van de Heere terecht te komen. En hem te smeken en te zeggen, Heere, zegen ook mij. Echt, er is ook maar één plaats waar al je vragen zullen worden opgelost. En dat is aan de voeten van Christus. Nergens anders. Ik wil toch proberen zo af en toe op de catechisatie, als daar een moeilijke vraag komt, om daar toch nog weer eens wat duidelijkheid in te geven. We kunnen wat aanstoot wegnemen als het gaat over de leer van de verkiezing, omdat die leer vaak heel verkeerd wordt voorgesteld. Maar echt eens met deze dingen wordt u het op die plaats. En u wacht de Heere nog om genadig te zijn. En een mens heeft niet zo lang en zo hard gestreden en heeft zich niet zo lang verzet. Of, en mag ik dat dan nog zeggen? Ik werd bij de voorbereiding van deze prediking sterk bepaald bij de geschiedenis van nummer 21. Die geschiedenis van de verhoogde slang in de woestijn, de koperen slang. En dat is een geschiedenis waarin het volk in opstand komt, wel op een andere manier, maar in opstand komt tegen de Heer en de vuisten balt. En dan geeft God toch de opdracht dat te midden van zulke opstandelingen een koperen slang omhoog geheven wordt. En dan zegt hij dat al die gebeten is. Daar klinkt de ruimte in door. Allen die gebeten zijn door eigen schuld, door eigen opstand, door eigen verzet. Maar zo ze hem aanzien, dan zullen ze leven. Kijk, zo mag Christus ook in de prediking over deze dingen worden opgeheven. Te midden van gebetenen. En we zijn allemaal gebeten door de slang. Moet het anders zeggen, we hebben ons allemaal vrijwillig laten bijten. En we hebben ons afgelopen week ook weer een hele hoop keren vrijwillig laten bijten door de vorst der duisternis. De een op deze plaats met die zonde en de ander op die plaats met die verleiding of verzoeking. Maar we laten ons wat bijten. En we zijn gebeten en het gif jaagt ons door de aderen, geestelijk gesproken. En te midden van zulke stervende mensen richt de prediking de zoon des mensen op. Die koperen slang, de Heer Jezus Christus, die op de plaats is geweest waar de verwerping het meest gesproken heeft. Opdat verlorenen op hem zouden zien en zouden leven. Wie? Allen die gebeten zijn, als ze hem aanzien. Gemeente, mag ik hem dan aan uw hart leggen? Ook te midden van al die worsteling en die strijd. En dat is de laatste vraag van het hart die we nog onder ogen zouden zien. Ook wanneer de duivel u duidelijk maakt, professor Wisse zou zeggen, diets maakt, dat u verloren bent en dat u verworpen bent. Nog een keer, daar weet de duivel niks van. Daar heeft hij helemaal geen verstand van. En het is de bedoeling van de Heere met dit leerstuk niet om mensen in de wanhoop te brengen. En om de poort die in het heden van de genade nog open staat, om die poort toch daardoor alweer dicht te doen en te sluiten. Nog is de poort geopend. Christus breidt zijn handen nog terwijl zijn ogen betraand zijn uit naar de stad Jeruzalem. En hij zegt het: Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem kerk. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen. Gelijkerwijs een hen haar kuikens. En ik heb net zoals die hen zijn vleugels uitbreidt en opricht. En zijn lokroep laat horen. Hier alleen is het veilig. Ik heb mijn vleugels opgeheven en uitgebreid. Opdat u zou vluchten. Zou vluchten. Nu het nog kan. En dan zal de Heere toch van ons niet uiteindelijk moeten zeggen. Doch gij hebt niet gewild. Nog staat die poort open. Gemeente. En dan eindigt onze paragraaf ermee. En dit is het besluit van de verwerping. Dat God geenszins maakt tot een auteur van de zonde. Tot een verantwoordelijke voor de zonde. Tot iemand die wij uiteindelijk de schuld kunnen geven van de zonde. Maar hem wel voorstelt als een onberispelijke. Als een rechtvaardige. Als een verschrikkelijke. Dat betekent een te vrezen rechter en wreker. Maar als de Bijbel God zo voorstelt. En als de Bijbel Christus zo voorstelt als de rechter die komen zal om te oordelen. En als de Bijbel ons de toorn van God tekent, dan is dat altijd nog weer om mensen te roepen. Om mensen te waarschuwen. Om het zoals de apostel zegt: wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Amen. eindigen we met dankgebed. Ja, Heere, dat moet wel de belijdenis zijn van Asaf en van al zijn geestelijke familieleden. Dat wanneer wij met ons verstand nadenken over uw woord en u ter verantwoording roepen, maar u ons op de plaats gebracht hebt, dat ook schuld wordt. En we het zeggen, toen was ik een groot beest bij u. Heren, u ons daar ook maar brengen, want Asaf mocht er voor eeuwig goed mee zijn en hij mocht voortzingen. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En wil u dat ook geven aan ons, Heren? Wil u dan strijders maar op de knieën brengen? En wil u ze geven te mogen zien voor het eerst, al is ze door betraande ogen en door de nevels heen, op die verhoogde koperen slang om in hem alle zaligheid te zien? Wil u maar geven de genade om te mogen buigen naast die Canaanese vrouw? En aan uw voeten, Heren, te belijden, ja, Heren, doch ook de hondekens. Heren, zo bidden wij om een zegen over dit onderwijs, over deze diepe dingen. Bewaar ons voor alle preken van de duivel over dit onderwerp. Maar geef ons dat we verootmoedigd door u mogen aanhouden om genade. En u mogen zoeken, terwijl u te vinden bent, dat bidden we van u. Vergeef ons al het zondige, heb dank voor wat u schonk, hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 38, vers 21 en 22 zijn de slotzang. Zie mij, Heere, wien elk moedigde tot u vluchtte. 21 en ook 22 van Psalm 38.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.